Dit is een podcast van Heemkundekring Op de Beek. Alles over Prinsenbeek en omstreken. Aankondiging van het boek Landgoed Bosdal, een verborgen verleden.
Voor deze podcast over het verborgen verleden zit ik hier aan tafel met de drie heren om het over het boek te hebben die eind november zal verschijnen. Het boek heet Landgoed Bosdal, een verborgen verleden. Het zal de complete geschiedenis van de verdwenen landgoederen Mastland en Bosdal belichten, destijds gelegen ten noordwesten van Prinsenbeek. De landgoederen ontstonden in de 16e eeuw en drukten tot midden van de 20e eeuw een stempel op het gebied, globaal omsloten door de Wijmerse dreef, de Brielse dreef en de postbaan. Restanten ervan zijn nog altijd zichtbaar als je weet waar je kijken moet. Niet alleen het wegenpatroon, maar ook in het landschap zelf komt het verborgen verleden aan het licht. Chris Peters en Sjoerd Eeftens hebben jarenlang uitvoerig studie gemaakt van het ontstaan, de groei en het einde van de landgoederen, de bouwgeschiedenis van de landhuizen en van hun bewoners. Ook de bijzondere gebeurtenissen na 1866 worden beschreven, toen een sekteleider de toenmalige eigenaresse, gravin Anna Agnes van Aiva Rengers van Bieland en haar dochters in zijn ban kreeg. Aan de hand van de nagelaten correspondentie, dagboeken, actes, plattegronden, foto's en overige documenten is het verleden opnieuw gereconstrueerd om het ware verhaal te vertellen over de landgoederen en haar bewoners. Heren, allereerst hartelijk welkom. Zou ik jullie mogen vragen om je even voor te stellen? Ad, mag ik jou als eerste het woord geven?
Oké, ja, mijn naam is dus Ad van Melis. Ik ben voorzitter van Heemkundekring Op de Beek. We doen heel veel activiteiten. We hebben ruim 600 leden in ons dorp en daarbuiten natuurlijk ook. We hebben een eigen museum en dat zijn de dingen die we doen. Boeken schrijven, allerlei activiteiten enzovoorts.
Hartelijk dank. Chris, wil jij je voorstellen?
Ik ben Chris Peters en ik woon in Prinsenbeek. Ik ben historisch geïnteresseerd. En ook de lokale historie heeft altijd mijn warme belangstelling gehad. Dat is in feite al begonnen in de 80e jaren toen Herman Derve met zijn werkgroep Haagse Beemden met publicaties kwam. Die ik ook allemaal met veel belangstelling heb gelezen. Daarnaast ben ik al tientallen jaren lid ook van de historische kring Oranjeboom in Breda. En vandaar dus mijn belangstelling ook om mee te werken aan de geschiedschrijving van dit landgoed dat hier in Prinsenbeek in het buitengebied is gelegen.
Dankjewel. Sjoerd.
Ik ben Sjoerd Eeftens, al jaren geïnteresseerd in de historie. Ik herinner me dat ik dat al was toen ik een jaar of drie was, zittend op de schoot van mijn vader in de tram in Den Haag. Ik wil dan gewoon weten waarom iets zo is zoals het is, zoals het eruit ziet. Dat heeft ertoe geleid dat ik meestal over spoorweghistorie schrijf. Alleen dit ontwerp, de landhuizen in Prinsenbeek, heeft me van begin af aan wel bezig gehouden en geboeid. Dus vandaar dat ik erbij betrokken ben geraakt.
Dankjewel. En Ad, zou ik je mogen vragen, wat is de reden eigenlijk dat we nu een derde boek op ons af gaan zien komen?
Nou ja, dan moet ik even een aantal jaren teruggaan. Ik ben in Prinsenbeek komen wonen in 1976, dus dat is 47 jaar geleden inmiddels. En de toenmalige burgemeester Waters, die had de gewoonte om met nieuwe ambtenaren een rondrit door de gemeente te maken. En dat gebeurde op een dag ook. En ik reed met hem in de auto. Reden we door een aantal wijken in Prinsenbeek. En uiteindelijk reden we ook in de buurt van Bosdal. En Daar stond een verlaten schuur. En die stond daar in redelijk open veld, in mijn herinnering. En zoiets intrigeert. Dan denk je, wat doet daar zo'n schuur op een open veld? Nou ja, uiteraard, als iets intrigeert, en zeker als dat zo'n schuur betreft, dan denk je, waar komt dat vandaan? Waar ligt de basis van die schuur? En als je dan inderdaad werkzaam bent op het lokale archief, waar ik hier dus in Prinsenbeek voor zorgde, dan ga je daar automatisch in verdiepen. En uiteindelijk kom je dan terecht dat daar een prachtig landhuis staat uit de 16e, 17e eeuw, dacht ik toen. En daar bleek dus een hele hoop historie omheen te hangen. We hadden toentertijd ook Herman Delve en de werkgroep Hagen, die eigenlijk de geschiedenis van Prinsenbeek helemaal in kaart heeft gebracht. En door dat lezende dacht ik van, nou ja, daar moet dus iets mee gebeuren. Nou, in de werkzame jaren komt daar iets minder van, omdat je weinig tijd hebt. Maar op een gegeven moment kwam het initiatief vanuit de bevolking om een heemkundekring op te richten. En de heemkundekring, ja, die is in eerste instantie is dat bedoeld om de geschiedenis van het dorp te beschrijven. En vandaar natuurlijk dat ik op een gegeven moment dacht van, met Bosdal, daar moeten wij iets mee doen. Want het is natuurlijk een heel apart dat in zo'n kleine, toendertijd boeren-tuindersgemeenschap, dat daar een grafelijke familie leefde. Die dus inderdaad, hoe ging dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Mensen die anders gelovig zijn, Prinsenbeek was 100% katholiek, zeg maar. En daar komt dan een andere familie bij. Hoe werkt dat? En waarom is dat landgoed verdwenen? Die vragen die intrigeerden mij. Ik dacht, daar moet iets mee gebeuren. En uiteindelijk komen we dan eigenlijk bij Bosdal met wat nu dus gaat verschijnen, het boek. En dat vind ik zo ontzettend fijn, dat dat dit op het moment ook inderdaad dat tot stand is gebracht. Boeken hertalen, geschiedenis beschrijven. En het ware verhaal van Bosdal ligt er nu.
Ja, mooi, hè. Ja, want op zich hebben we heel wat onderzoek verricht om alles boven tafel te krijgen. En zitten we dus inderdaad nu met de schrijvers aan tafel, hè? Chris en Sjoerd. En de vraag is dan ook, waar heeft het onderzoek ons allemaal gebracht? Welke plekken hebben we allemaal moeten bezoeken of mogen bezoeken om gegevens op te halen? Ik weet niet of Sjoerd of Chris daar iets over kan zeggen.
Ik kan er iets over zeggen. Op nogal uiteenlopende plaatsen. Op de eerste plaats het Nationaal Archief in Den Haag, waar relatief gezien veel materiaal te vinden is over de bewoners van het toenmalige landgoed Bosdal in de 19e eeuw. Ook wel de 18e eeuw. En hoe komt dat? Dat komt omdat die landgoederen in eigendom waren van vermogende families. En die vermogende families die laten altijd meer sporen achter in de archieven dan de arme boer en arbeider. Omdat die per definitie natuurlijk niks had waarover iets moest worden opgeschreven. En wat dan ook naar de archieven zou moeten. We hebben daarnaast natuurlijk het Breda's archief, het stadsarchief. En waarom het stadsarchief van Breda? Daar liggen ook de archieven van de oude gemeente Prinsenhagen. En alles wat dus in de toenmalige Prinsenhagen, waaronder de beek viel, aan de orde was, dat vinden we dus terug in het stadsarchief in Breda. Vervolgens ook het regionaal Rijksarchief in Den Bosch. Ook daar is het nodige gevonden. Waaronder bijvoorbeeld de archieven van het advocatenkantoor dat de belangen behartigde van de familie in de 19e eeuw. Dat zijn zo de belangrijkste archieven waar je dan natuurlijk dan in verzeild raakt. Door de toevallige omstandigheid dat mijn dochter woonachtig was in die tijd in Zuid-Afrika, heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook archief van de Universiteit van Johannesburg te bezoeken, waar we nogal wat terugvonden over de familie die rond 1860, rond 1870 naar Zuid-Afrika is getrokken. En tot slot heb ik ook het lokale archief bezocht in Zuid-Afrika, waar de familie van Bieland van Alva Ringers naartoe is getrokken in de kielzog van een secteleider. En ook daar hebben we de nodige gevonden, dus in Wellington, maar ook op de locatie zelf van de toenmalige secte. Dat zijn zowat een beetje de belangrijkste locaties waar ik archiefwerk heb gedaan.
Had jij nog andere plaatsen bezocht, Sjoerd?
Nou, fysieke plaatsen, die heeft Chris eigenlijk zojuist al genoemd. Maar ik zou eraan toe willen voegen dat je ook op internet heel veel dingen kunt vinden die je op geen enkele andere wijze te pakken krijgt. Zoals familierelaties, woonplekken. Ja, daar maak je ook gebruik van als je lokaal onderzoek doet. En zo zijn we er ook achter gekomen dat een aantal boerderijen als wachtboerderijen onder de landhuizen hoorden. En ja, dan kun je ook wat uitweiden over de families die daar hebben gewerkt en gewoond. En wat daar in de loop van de geschiedenis mee is gebeurd.
Want hoe verliep dat proces van het verzamelen van alle gegevens?
Ja, dat hangt ook een beetje af van je persoonlijke belangstelling. De meeste mensen hebben wel wat belangstelling voor het verleden van hun familie. En zo heb ik dat ook. En als het je lukt om je eigen familie in kaart te brengen en hoe dat vroeger geweest is, waarbij je kon teruggaan tot de 16e eeuw, dan denk je van nou, ik ga die techniek ook inzetten bij de families die betrokken zijn geweest bij de landgoederen hier. En dat is wonderwel gelukt. Je brengt je ervaring mee en je gaat diep.
Mm-hmm. Ja, want dit heeft denk ik echt ook heel veel informatie opgeleverd. Hè? Verschillende documenten, ook foto's hebben gevonden en kaarten. Zelfs tot en met mooi geknipte silhouetjes heb ik voorbij zien komen in het Nationaal Archief van Den Haag. Maar goed, op een gegeven moment komt dan toch ook het proces om het op schrift te stellen van alle zaken die we hebben gevonden. Chris, kun je daar iets over vertellen hoe dat in zijn werk ging?
Na het verzamelen van informatie ontstaat het moment dat materiaal moet worden geanalyseerd en vervolgens in een leesbaar verhaal te worden opgetekend. Dat is iets wat je natuurlijk wel vaker, tenminste ik in mijn arbeidszame leven, ben niet anders gewend geweest dan teksten. Het is op zichzelf wel een proces om uit dat overvloedige materiaal toch een leesbaar verhaal te compileren.
Sjoerd, heb je daar nog iets aan toe te voegen?
Nou ja, als er meerdere schrijvers zijn, dan moet het uiteindelijk toch één verhaal worden in één boek. Gelukkige omstandigheid is dan dat elk van ons zijn eigen belangstellingsgebied heeft, waardoor je dingen naar gelang je ervaring zo goed mogelijk kunt beschrijven. En wonderwel, in dit team vulde dat elkaar aardig aan. Duurt dan even voordat je alles gegroepeerd hebt. Ga je alles groeperen naar de tijd, dan raakt het verhaal soms wat versnipperd. Dus alleen groeperen naar de tijd waarop iets gebeurd is, dat biedt weinig overzicht. En zo krijg je vanzelf toch wat meer lijn door wat meer onderwerpsgewijs te werken. En aan het eind, als je daarmee klaar bent, kun je het alsnog wel in een bepaalde tijdsvolgorde zetten. Maar dan is elk verhaal op zich voor de lezer ook beter te volgen, omdat het een periode beslaat in zijn of haar leven die voor de lezer te volgen zou kunnen zijn.
Het aardige daarbij is dat inderdaad, zoals Sjoerd al opmerkte, zijn belangstelling met name op de aspecten van de bouw van de landhuizen met name gefocust was, terwijl mijn bijzondere belangstelling uitging naar de vertaling en de uitleg van notariële actes, waarin heel veel is terug te vinden, successieaangiftes en dergelijke, waaruit natuurlijk ook een grote hoeveelheid gegevens naar voren zijn gekomen. En inderdaad, op die manier vul je elkaar toch aardig aan. Bouwtekeningen en dergelijke, de wijze waarop dan de verschillende verbouwingen vorm hebben gekregen en zo, ja, die hadden de warme aandacht van Sjoerd.
Ja.
Terwijl dat bij mij minder in de belangstelling stond. Van huis uit ben ik meer getraind, ervaren in lezen van juridische stukken. En ja, die zijn natuurlijk bij uitstek, omdat heel veel materiaal is terug te vinden in officiële stukken, vaak via de notaris vormgegeven. Dus op die manier zou je wel kunnen zeggen dat we daardoor complementair met dit verhaal bezig zijn geweest. En daarmee ook dit boek het resultaat is van een tweezijdige actie die tezamen elkaar keurig hebben aangevuld.
Zijn er nog dingen die jullie zijn bijgebleven naar aanleiding van het onderzoek, zaken waarvan je iets van tevoren had verwacht ze tegen te komen?
Ja, het feit dat we in Den Haag toch wel materiaal vonden dat uiteindelijk een gezicht gaf aan de landhuizen, dat heeft me toch wel erg geboeid in gemeenschappen als dit dorp. Maar dat vind je overal. Gaan verhalen rond die soms wat zijn aangedikt. Maar dat krijg je juist omdat iedereen raadt naar hoe het vroeger geweest zou kunnen zijn. Sommige verhalen gaan een eigen leven leiden. En dan is het toch wel aardig als je in de archieven visuele weergaven vindt van hoe het vroeger geweest is, hoe de werkelijke toestand geweest is. En of dat dan een portret is van iemand die je daarmee een gezicht kunt geven, of dat dat een bouwtekening is of zomaar een potloodtekening van hoe je huis er op de begane grond of op de verdieping heeft uitgezien. Daarmee kun je toch wel een gezicht geven aan dingen die nog nooit iemand hier gezien heeft. En dat vind ik het spannende er ook van. Je weet eigenlijk niet waar het toe leidt in het begin, maar leg je de gegevens op elkaar, dan kun je toch een goed beeld opbouwen van hoe het geweest kan zijn. Welke kleur de vensterkozijnen hadden, dat kun je natuurlijk niet zeker weten, maar je kunt wel de vorm van een gebouw afleiden uit allerlei gegevens en uit beschrijvingen.
Chris, nog iets daaraan toe te voegen of andere zaken die...
Het is wel fascinerend om te zien hoe nou in een Brabants dorp eeuwenlang toch de rijke bovenlaag er eens in geslaagd is om die enorme tegenstellingen tussen aan de ene kant keuterboertjes en arbeiders en aan de andere kant schatrijke landgoedeigenaren een stempel hebben kunnen drukken op toch een belangrijk deel van zo'n dorpsgemeenschap. We weten allemaal dat dat zo ging, maar het is toch wel fascinerend om dat dan in een microgeschiedenis terug te zien in je directe omgeving. Als het ware in de achtertuin van je woonplaats. Ja. En dat is natuurlijk fascinerend. Dat dan daarnaast er nog allerlei leuke dingen zijn die je tegenkomt. Of bijzondere dingen, bizarre dingen mag ik wel zeggen. Het bezoek aan de nakomelingen van de secte in Zuid-Afrika. Die ik na veel zoekwerk daar heb kunnen traceren. Dat zijn wel aardige punten die het onderzoeken zelf, dus op zichzelf het onderzoek doen, heel interessant maken. En dat dan per saldo dat allemaal wordt vastgelegd in een boek. Dat is leuk meegenomen. Maar dit zijn dan wel de bijzondere dingen die je dan als schrijver en onderzoeker meemaakt.
Tegelijkertijd vind ik altijd bij elk historisch onderzoek dat de gegevens die je vindt in de archieven en de conclusies die je erover kunt trekken tegelijkertijd inhouden dat de betrokken personen achteruit lijken te kruipen, omdat je er toch niet echt vat op krijgt wat mensen heeft bewogen om bepaalde dingen te doen of te laten. Je kunt slechts gissen naar hun motieven. Met name ja, de details die we gevonden hebben over de familie die dan, zoals Chris net vertelde, uiteindelijk naar Zuid-Afrika is vertrokken. Met name die afwegingen, die zijn ten dele beschreven, maar echt in de ziel kijken van de mensen, dat lukt je niet. En dan blijf je toch ook verbazen over sommige stappen die mensen hebben genomen. Terwijl het ook heel anders had kunnen aflopen. Ja, en in het vervolg daarvan zou je je kunnen afvragen, wat nou als dat allemaal niet gebeurd was? En hoe zou het er dan hier nu hebben uitgezien? Hadden we er dan nog iets van over van dat landschap? En stond hier nog een landhuis? Dat zijn dingen die me wel hebben bezig gehouden.
Wat mij op de afgelopen tijd is, we zijn nu aan het einde eigenlijk van een groot project. We zijn ongeveer 10 jaar geleden zijn we begonnen met het geheel. In eerste instantie was het boek De Zomer op een Nederlands Buiten, wat toen in Engelse taal verscheen en vertaald is in het Nederland. Dat was het boek wat erg bekend was. En dat was de aanleiding in eerste instantie om daar iets van te maken. Dat lukte. En daarop volgende kwam het tweede boek over het drama van Bosdal, door Louise Stratenis geschreven is. En die hertaling die lukte ook. En dan denk ik van nou, nu de werkelijkheid nog. En dan vind ik het knap dat er toch telkens weer mensen zijn die dat volhouden. Toch telkens weer het nieuw onderzoek, het werk daarvoor willen doen. En toch meewerken in zo'n project. En dat je dan eindelijk het derde boek, wat nu gaat verschijnen, dat dat dan eigenlijk de kroon op 10 jaar werk is. En eigenlijk een mooi einde is van 10 jaar werk van heel veel mensen met heel veel inzet. Onderzoek hebben we zojuist gehoord ook van Chris en van Sjoerd. En dan denk ik van, nou ja, dat vind ik zo geweldig, dat mensen zo kunnen samenwerken, enthousiast kunnen blijven opbrengen om dit allemaal op papier te zetten. Dat we nu eindelijk, na 10 jaar, het echte verhaal van het hele landgoed door de eeuwen heen op tafel hebben liggen en dat mensen daar ook kennis van kunnen nemen. Een fantastisch resultaat van 10 jaar onderzoek.
Ja, want wat kunnen de lezers zo ongeveer verwachten? Hebben we al tipjes van de sluiers of is dat heel erg lastig?
Ik kan maar 1 advies geven. Koop het boek en ga het lezen.
Ja, dat is ook zo. Ja, want hoe gaat het met de bestelling of de voorverkoop?
We hebben binnenkort de aankondiging dat het boek waarschijnlijk eind november gaat verschijnen. Het boek kost in de voorverkoop 21,5 en na de presentatie kost het boek 24,5. Overmaken op de bankrekening van de Heemkundekring. En u kunt dat allemaal vinden via onze publicaties op onze website www.hk-opdebeek.nl.
Nou, hartelijk dank. Dank voor de informatie. En ik hoop inderdaad dat mensen snel de website gaan bekijken en inderdaad ook het boek willen verkopen. En uiteraard is iedereen van harte welkom op de presentatie van het boek zelf.
Dit was een podcast van Heemkundekring op de Beek. Alles over Prinsenbeek en omstreken.